Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons met elkaar gaan zingen en wel uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138. Uit het heilig woord des Heren zal u vanavond worden voorgelezen de openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 8 tot en met het 11e vers. Dus de schriftlezing voor deze avond vindt u in openbaring 2, de versen 8 tot en met 11.
En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.
Terwijl er eenmaal gecollecteerd zal worden voor de GBS, zingen wij samen uit Psalm 73 het 6e en ook het 12e vers. Dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen. En ook het 12e, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er volgt in het 6e en het 12e vers van Psalm 73.
Thank you.
geliefden, in opzien om de hulp van des Heren Geest, bedien ik u vanavond het woord Gods, naar aanleiding van het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen, de openbaring van Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 11. Dus u vindt de stof van onze overdenking in openbaring 2, het 8e tot het 11e vers. Ik lees u nu als uitgangspunt alleen vers 8. Daar luidt Gods woord als volgt. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden tot zover. Wij beluisteren vanavond in dit tekstwoord het leven van Smyrna. Het leven van Smyrna. En we letten achtereenvolgens op drie gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij de levensvorst van Smyrna naar aanleiding van het 8e vers. In de tweede plaats letten wij op de levensstrijd van Smyrna in vers 9 en ook vers 10a, waar we lezen over armoede en verdrukking en lijden en vervolging en verzoeking. In de derde plaats de levenskroon van Smyrna, vers 10b en vers 11. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Dus het leven van Smyrna, de levensvorst, de levensstrijd en de levenskroon van Smyrna. Johannes is oud en op hoge leeftijd door de Romeinse keizer Domitianus verbannen naar het strafeiland Patmos, gelegen in de Middellandse Zee, niet zo heel ver uit de kust van Klein-Azië. En op de dag des Heren is de dienaar des Heren in de geest. Hij ontvangt een visioen. Dat begint daarmee dat hij achter zich een stem hoort als van vele wateren. En wanneer de oude apostel zich omkeert om te zien wie het is die tot hem spreekt, dan valt zijn geestesoog op 7 gouden kandelaren die zomaar in een kring staan op het zand der zee. Die kandelaren vormen een beeld van de 7 gemeenten van Klein-Azië die reeds in hoofdstuk 1 werden opgesomd van Efeze tot Laodicea. En in die cirkel, in die kring, kandelaren aanschouwt de balling op Patmos, de koning der kerk in de volle luister van zijn verhoogde staat. En in zijn rechterhand houdt de koning der kerk 7 gouden sterren. Zinnenbeeld van de engelen, de voorgangers van die 7 gemeenten. En dan beveelt Christus zijn dienaar op Patmos om 7 brieven te schrijven. Aan elk van de gemeenten 1 brief. Nee, Johannes zelf schrijft die brieven eigenlijk niet. Hij schrijft slechts op wat Christus hem dicteert. En vanavond ligt de tweede brief uit de reeks van 7 voor ons open. De brief aan Smyrna. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Smyrna, dat was een voorname havenstad in Klein-Azië. Gelegen in een baai van de Egeïsche Zee, zo'n 70 kilometer ten noorden van Efeze. En evenals in Efeze, hij heeft de koning der kerk ook in Smyrna zijn gemeente geplant. Zij die eertijds dood waren door de misdaden en de zonden, zijn medelevend gemaakt met Christus. Dat wonder heeft zich ook in Smyrna voltrokken. Er zijn dode zondaren door het evangelie, door de Heilige Geest opgewekt tot een nieuw leven. En de apostel Johannes noemt dat in hoofdstuk 20 van dit visioen de eerste opstanding. De tweede opstanding, dat is de opstanding ten laatste dagen. Maar de eerste opstanding, dat is de opwekking van een zondaar uit de geestelijke dood waarin wij van nature allen gedompeld liggen in het geestelijke leven. En toen heeft de apostel geschreven, zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, die geestelijk levend is gemaakt. Want over hem heeft de tweede dood geen macht. Een uitdrukking die ook in deze brief klinkt in vers 11. De tweede dood. Dat is, Johannes zegt het zelf in hoofdstuk 20, dat is de poel des vuurs, de hel. De eerste dood is de scheiding van ziel en lichaam. Maar de tweede dood is de poel des vuurs. Zalig is hij die deelt in de eerste opstanding die geestelijk levend is gemaakt. Want over hem heeft de hel geen macht. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar het lijkt vaak zo anders. Ja, de vorst des levens getuigt in de brief aan Smyrna, gij zijt rijk, omdat u deel hebt aan die eerste opstanding. Omdat de tweede dood over u geen macht heeft. Gij zijt rijk, ik zal u geven de kroon des levens. Dat woordje kroon, dat is het Griekse woord voor lauwerkrans. Zo'n krans die hing aan het einde van een loopbaan. Ook in Smyrna stond een groot stadion. Met daarin een loopbaan waarin hardloopwedstrijden werden georganiseerd. En aan het einde van de loopbaan hing de lauwerkrans. En die loper die als eerst de krans weet te grijpen, die is de overwinnaar. Op dat beeld zinspeelt de Heer in deze brief. Dat gebeurt vaker in het Nieuwe Testament. Paulus, die tot de Filippenzen zei, ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht. Dus door die eerste opstanding, door de opwekking uit de geestelijke dood, plaatst Christus een zondaar in een loopbaan. Dat gebeurt, mijn jonge vrienden, als de Heer jou een nieuw hart geeft. Heb je erom gevraagd trouwens? Voordat je vanavond naar de kerk kwam? Zeg eens gemeente, is er vanavond iemand die begeert opgewekt te worden uit de geestelijke dood? Of komt u daarvoor niet naar Gods huis? Als dat vanavond gebeurt, als de wijzers van de hemelklok schuiven naar het uur door God bepaald, waarop zijn geest een pijl van het woord laat treffen in onze harten, dan plaatst Christus u door zijn geest op een geestelijke loopbaan. En aan het einde van die loopbaan de kroon, de lauwerkrans van het leven, het eeuwige leven. Alleen, die kroon, die krans, die hangt dus achter de dood. We horen straks in de derde gedachte, zijt getrouwd tot in de dood, en daar zal ik geven de kroon van het eeuwige leven. Dus tussen die geestelijke loopbaan, lopers, en de kroon van het eeuwige leven, daartussenin staat de dood. Dat is een onbereikbare kroon. Ja, zo lijkt het, maar zo is het niet. Want dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Die dood geweest is en weder levend is geworden. Die dood geweest is, dat staat in de grondtaal in een vorm van één ogenblik in het verleden. Dat is gebeurd. En die weder levend is geworden, dat staat eigenlijk in een vorm van dat duurt altijd voort. De vorst van het leven, de koning der kerk, de zaligmaker heeft een gang gemaakt door de dood heen. Ik zal dat voor jullie jonge mensen vanavond eens proberen te tekenen. Kijk, als wij ons leven vooruitzien, hoe ver je ook denkt vooruit te kunnen kijken, of dat nou 60 jaar is, of 30 jaar, of 15 jaar, of niet eens een heel jaar meer, maar onze blik stuit vroeger of later op de dood. Dit leven gaat voorbij. Dus hoe ver je vooruit kijkt, maar je blik loopt dood. Zo was het met deze levensvorst ook eens. Toen hij geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, zijn leven is gaan lopen 33 jaar lang. En toen liep zijn leven dood op Goede Vrijdag. Ja, zeg je maar, het is Pasen geworden toch? Hij is opgestaan. Ja, precies. En nou is de vraag, waar is hij toen terecht gekomen? Kijk, toen de Heere op aarde omwandelde, heeft hij tot 3 maal toe een dode opgewekt in het leven. De jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, Lazarus van Bethanië. Toen de Heere daar stond in Bethanië bij het graf van Lazarus en riep: Lazarus, kom uit. Waar kwam Lazarus toen terecht? En toen kwam Lazarus uit de dood terug in het leven voor de dood. Want hij is nog eens gestorven. Dus Lazarus ging de dood in en kwam aan dezelfde kant de dood uit als waar hij erin is gegaan. En toen stond hij opnieuw voor de dood. Maar Christus niet. Hij ging op Goede Vrijdag de dood in en op Paasmorgen aan de andere kant de dood uit. Met eerbied gesproken is hij dus dwars door de dood heen gegaan. En als je ergens doorheen bent, dan is het voorbij. Dan heb je het achter de rug. Kijk je dan voor je uit, dan zie je het niet meer. Nou, zo is het met Christus. Hij is door de dood gegaan. Hij is er voorbij. En als hij nu voor zich uitziet, dan strekt zich voor hem het leven uit zonder dood tot in der eeuwigheid. Zo heeft hij een gang gemaakt door de dood heen. Begrijp je waarom onze catechismus in zondag 16 spreekt over een doorgang in de dood? Die heeft hij gemaakt voor die lopers op de loopbaan. Een pad, een gang, een weg door de dood heen. En nu staat hij achter die doorgang met de kroon van het leven in handen. Als je dus die doorgang ziet, dan zie je de kroon. En nu zeggen de taalkenners dat dat woordje kroon in de grondtaal ook de betekenis heeft van glans of schitter. En nou werpt de kroon van het eeuwige leven zijn lichtglans van achter de dood door die doorgang op de loopbaan. En schittert de glans van het eeuwige leven die lopers in de zielenoog. Ook al in het bekommerde genade leven, dominee. Zo'n zondaar die opgewekt wordt uit de dood en gebogen gaat onder de last van de schuld en van de zonde, zien die ook al de lichtglans van het eeuwige leven. Dat is goed mogelijk, gemeente. Denk eens aan Bunyan's christenreis. Als Christen nog maar net uit stad verderf is en radeloos in de velden staat, gedrukt door die zware zondelast, dat pak op zijn rug, en hij niet weet waar hij heen moet, ontmoet hij evangelist. Dan gaat voor het eerst in zijn zielenleven het evangelie open. Dat spreekt over een poort, een doorgang. En hij ziet die poort nog niet, maar hij ziet wel een licht, een glans. En dan zegt Bunyan dat hij zijn vingers in de oren steekt en heel hard roept: leven, eeuwig leven. En zo kan in het prille leven der genade, als het woord des evangelies kracht doet in onze ziel, er een betrekking vallen op de kroon des levens. Ja, kan het zijn, In de hartelijke belijdenis van onze zondeschuld. Dat er een zoete vrede daalt in het hart van zo'n bekommerde zondaar. En het een ogenblik is alsof de hele zondelast wegrolt. En of er een vrije toegang is tot het leven bij de Heer. En ja, dat is vaak even genoten en dan weer toegesloten. Maar gebeurt wel. En als je nou bij huisbezoek zo'n bekommerde ziel daarover hoort spreken. En je vraagt, verklaar dat dan eens. Hoe kom je aan een recht op het eeuwige leven? Hoe... En dat kunnen ze niet. Ze beleven het wel, maar waar het vandaan komt, dat kunnen ze niet vertellen. Waarom niet? Omdat ze de doorgang niet kennen. Hoort u, volk des Heren, wat is er nodig om door de oefeningen van het geloof een vernederde en een verhoogde middelaar te leren kennen. Overgeleverd om mijn zonden. Opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. En in die gelovige kennisname van hem die dood geweest is en weder levend is geworden, ligt nu de vergeving van de zonden en het recht op het eeuwige leven. Die krijgen de doorgang in het oog. Die kunnen verklaren waar de lichtglans van het eeuwige leven, die bij tijden de zieden van Gods kerk doorstraalt en verlicht, vandaan komt. Omdat zij Christus leerden kennen in zijn staten, vernederd en verhoogd. En dan gaat hij hun ziel verklaren, ik ben het leven en ik geef u het eeuwige leven. En dat zegt de eerste en de laatste, zo leest u erbij in vers 8. Wat betekent dat? De eerste en de laatste. Die uitdrukking is ontleend aan het troostboek van de profeet Jesaja. Het is u wellicht bekend dat Jesaja's profetenrol globaal genomen in twee delen uiteenvalt. En het tweede deel begint in hoofdstuk 40. Troost, troost, mijn volk. Het troostboek. En waar gaat het over in dat troostboek van Jesaja? Het gaat daar over de wederkerende ballingen uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde land Kanaan. Het welk volgens de Hebreeënbrief een zinnenbeeld is van het eeuwige leven, de rust die overblijft voor het volk van God. Nu heeft de Heere die ballingen uit hun ballingschap, uit hun dood, uit hun ellende verlost en geplaatst op een loopbaan, op een weg naar het land, naar het leven. En nu hoor je die ballingen op de loopbaan in het boek Jesaja kermen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Ze worden op die loopbaan bedreigd door allerlei gevaren en vrezen dat ze het land, het leven nooit bereiken ze. En dan gaat de Heere spreken tot die wederkerende ballingen. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Gij zult van mij niet vergeten worden. De eerste en de laatste, dat is wat de apostel Paulus zegt in de Filippenzenbrief. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij die u opwekte uit de geestelijke dood in de eerste opstanding en u plaatste op de loopbaan en u het licht van de kroon des levens bij tijden in uw zielenogen liet vallen, hij zal u brengen bij de kroon van het leven. Ik ben met u op de loopbaan. Gij zult van mij niet vergeten worden. En als hij zo gekend gaat worden, dan jubelen ze in Smyrna. Dan jubelen de lopers in Schravenpolder. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. En dat hebben ze wel nodig op die loopbaan. Dat gaan we zien in de tweede gedachte. De levensstrijd. Die loopbaan is een weg van strijd. Maar nu zegt de vorst des levens, ik weet uw werken, vers 9. En dat woordje werken moeten we niet te nauw bepaald uitleggen, alsof het alleen om concrete daden zou gaan. Nee, werken wil hier eigenlijk zeggen uw hele leven met alle omstandigheden. Ik weet wat er op de loopbaan gebeurt. En dat is een troostwoord. Johannes, zegt Christus, neem je pen en schrijf aan Smyrna, troost, troost mijn volk. Ik weet uw werken. Wat is er dan voor troost in die openingswoorden van vers 9? Wel, daar gaan er op die loopbaan, net zoals Asaf, is het waar. Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaat. Zitten de zo vanavond hier? Zou hij weten van mijn droevig lot? Dan gaan ze zo op naar Gods huis. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En dan zomaar in Gods huis onder de preek zitten ze met klimmende verwondering te luisteren. Hoe weet die dominee dat? Die vertelt daar precies hun droevig lot. Die verklaarde haar precies de strijd van hun ziel. En dat doet de dominee niet. Johannes schrijft maar wat de vorst des levens hem dicteert. Die dominee is maar middel in de hand van de koning der kerk. Nee, dan komt Christus in zijn huis. staat, hij is een kind die denkt, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Gaat hij zijn kind precies vertellen hoe het in diens leven is gesteld? Ik weet het. En dat is de beste blijk om te geloven. Hij ziet op mij neder. Hij slaat mij in liefde gade. Kijk, nou is het een voorrecht. Als de kerk des Heren op die loopbaan in de levensstrijd hun nood de Heren mag klagen in het gebed. Er kan wel eens een ademtocht voor je ziel zijn. Je hele hart voor de Heren mag uitstorten. Je moet niet gering achten. Maar groter is het als Christus zegt, stil maar mijn kind. Je hoeft het mij niet te vertellen. Ik weet het, want ik ben met u. En als hij dan gaat vertellen aan mij wat ik had willen vertellen aan hem, versta je het? Heb je dat wel eens beleefd? En dan weet je het. Ik zal van hem niet vergeten worden. En wat weet hij dan? Welke strijd heeft Smyrna dan op die loopbaan? We lezen in vers 9 over verdrukking en over armoede en over lastering. De meeste verklaarders zijn van mening dat we die woorden in verband, in verbondenheid met elkaar moeten lezen. Dus dan zou je mogen lezen, een leven, een strijd in armoede, door verdrukking, om de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Instrumenten des duivels, zegt de kanttekenaar. In Smyrna woonden vele Joden die daar handel dreven. En ze bouwden daar ook een machtige synagoge. En zoals vaker gebeurde in die dagen, dat lezen we ook in het boek Handelingen, organiseerden die Joden een filijne, een gemene lastercampagne tegen de christenen, tegen de lopers, tegen Gods kinderen. En dat deden ze rondom de Romeinse keizercultus, de verering van de keizer. En nu wil het geval dat keizer Domitianus, die in deze periode op de troon van Rome zit, de eerste keizer was die die hele keizercultus van het Romeinse Rijk in officiële wetgeving liet vastleggen. En hij liet vastleggen dat de keizer vereerd moest worden als Dominus et Deus, Latijn. Wat betekent Heere en God, Dominus Heere et Deus, God, Heere en God. En de kinderen die herkennen dat wel, Heere en God, wie zei dat ook alweer? Thomas. En wanneer zei Thomas dat? Toen hij voor zijn eigen zielenleven de doorgang in het oog kreeg. Een vernederde en een verhoogde Jezus. En hij in hem die dood geweest is en weder levend is geworden. De vrijspraak van zijn zonden. En een recht op het eeuwige leven ontving. Toen heeft Thomas uitgeroepen, mijn Heere en mijn God. En die eer zal Gods kerk aan geen ander geven dan alleen aan hun borg en zalig maken. En wat doet nu de duivel? Want hij is het ten diepste die achter al die verdrukking en lastering en armoede zit. De Heere zegt straks ook in vers 10, de duivel zal enige van u lieden in de gevangenis werpen. Hij is het die de Joden opstookt en de Romeinen Gods kinderen doet vervolgen. Wel, de duivel die is nou altijd bezig om struikelblokken te leggen voor de voeten van die lopers op de loopbaan. In de verwachting dat die lopers zullen struikelen, ja, in de hoop dat ze zelfs van die loopbaan zullen aftuimelen. Denk eens aan Job. De duivel neemt zijn bezit af, de duivel neemt zijn kinderen af, de duivel neemt zijn gezondheid af, de duivel hitst zijn vrouw tegen hem op, de duivel hitst de vrienden tegen hem op, allemaal in de hoop dat Job God vloeken zal. Eén knieval voor de duivel, één keer voor de duivel, mijn Heere en mijn God. En nu zegt de vorst des levens tot Smyrna in vrees voor het lijden, dat de loopbaan naar de kroon van het leven een lijdensweg is die 10 dagen duurt, opdat gij verzocht wordt. Dus 10 dagen de verzoeking van de duivel. Nou wordt er wel eens gezegd, onder Gods kinderen ook wel, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Nou, laat dat woordje maar in het vervolg gerust achterwege. Want 10 is in het visioen, in het openbaringboek, een symbolisch getal. 10 is het getal voor volkomenheid in de zin van tot het einde toe, totdat het doel bereikt is. Hij zult een volkomen verzoeking van de duivel hebben. Dat is wat de koning der kerk tot zijn volk zegt. Kan hij dat doen? Hoe kan de levensvorst, hoe kan de Heere toelaten dat de duivel Job verzoekt? Hoe kan de Heere toelaten dat de duivel als een briesende leeuw tekeer gaat of als een engel des lichts op die loopbaan? Smyrna is in vrees. Gods volk vreest zo vaak. Ja, maar de levensvorst niet. Weet u wat zeer opmerkelijk is? Dat vrijwel altijd in het Nieuwe Testament, in de brieven, waar het woord verzoeking valt, de verzoeking van de duivel, of in diezelfde tekst, of in het directe verband ook het woord beproeving klinkt. Beproeving uws geloofs. Verzoeking en beproeving zijn twee zijden van dezelfde munt. Aan de ene kant staat verzoeking door de duivel. Keer je de munt om, dan leest u beproeving van het geloof. En bij beproeving denken we aan een goudsmid die het onzuivere ruwe goud dompelt in de smeltkroes, een heet vuur daaronder stookt, zodat het goud gaat smelten en alle onreinheid als schuim op dat goud komt te drijven, zodat hij dat er gemakkelijk af kan wissen. Naar mij gaat de goudsmid door Ja, tot er louter goud overblijft. 10 dagen. Tot het doel bereikt is. Nou, zo is het op de loopbaan. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Want als goud zult u uitkomen. Job had 4 vrienden bij zich op die loopbaan. Hè? En 3 hebben er tijdenlang zitten praten tegen Job. Maar eentje, de jongste, die heeft al die tijd doorgezwegen. Pas als laatste neemt hij het woord. En dan gaat hij niet tegen Job spreken. Maar dan vouwt die jonge man zijn handen. En gaat hij voor Job bidden. En wat horen wij hem bidden? Mijn vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe. Als goud zal hij uitkomen. Hoor je het? En dat is gebeurd. In het heetst van de verzoeking. Zie je hoe het geloof beproefd is tot louter goud. Want dan hoor ik de man uit Us op de ashoop uitroepen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als zij, en dan wijst hij op de maden, die hem bij het leven reeds verteren, als zij na mij dit mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, welke ik voor mij aanschouwen zal, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ziet u wat er gebeurt? Die man krijgt in de verzoeking de doorgang in het oog. Die gaat zich in de verzoeking vastklemmen aan de vos des levens. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij gaat door de doorgang heen blikken. En hij zal de laatste over het stof doen opstaan. Kijk. Dus de duivel verzoekt en hij denkt, ik zal die lopers van de genadeweg, van de loopbaan laten aftuimelen. En dat volk vreest. Of heb je nog nooit tegen de duivel gevochten, gemeente? Dat is tegenwoordig een gelovig geslacht, dat heeft de duivel nog nooit ontmoet. Daarom kunnen ze ook altijd geloven als ze willen. Jongens, geloof het niet. Lees de Christ en reis eens. Wat heeft Bunyan ondergelegen in de strijd met Apollyon? Wat heeft Bunyan gebeefd? Want de duivel is een sterke, machtige vijand. En als hij gaat verzoeken, dan is Smyrna in vrees. Maar de levensvorst zegt, vrees niet. Want ik heb de dood en de duivel overwonnen. Ik laat hem wel op u los. Het zal zijn tot beproeving van uw geloof. Niet tot afval van het geloof. Ik ben erbij op de loopbaan. En ik gebruik de duivel zonder dat hij het zelf doorheeft. Om het geloof te louteren. Opdat er goud zou overblijven. Ik weet, mijn verlosser leeft. En daarom 10 dagen, volk van God. Dat worden er dus geen 11. Want geen goudsmid gaat door met vuur stoken als het goud gelouterd is. Want dan verderf je het goud. De Heere beproeft niet boven hetgeen gij vermoogt. Echt niet. Maar u mag van 10 geen 9 maken. Want dan staat u uw eigen zaligheid in de weg. En is dat nu niet precies wat wij vaak proberen te doen? Om de verdrukking in te korten. Maar dan zul je er niet als goud uit de voorschijn komen, volk. 10 dagen. En ik ben met u. Als goud zult gij uitkomen. En de kroon des levens ontvangen, dat is onze laatste gedachte. Maar dan zingen we eerst het Psalm 31, het 11e en ook het 12e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. Ik mag met gelovig roemen. U, mijn verbondsgod noemen. En ook wat er volgt in vers 12, de versen 11 en 12 van Psalm 31. Het leven van Smyrna, dat overdenken wij naar aanleiding van Openbaring 2, de versen 8 tot en met 11. En we stonden stil bij de levensvorst van Smyrna, die dood geweest is en wederlevend is geworden. En nu de kroon des levens achter de doorgang in de dood in de handen houdt. Die zijn glans De schitter van het leven in gemeenschap met de Heer. Werpt op de loopbaan en hij wekt zondaren op uit de geestelijke dood. Plaatst ze op die loopbaan. En hen straalt die lichtglans bij tijden door de ziel. En hoe meer ze geoefend worden in de kennis van Christus. Hoe meer ze de doorgang in het oog gaan krijgen, die dood geweest is en wederlevend is geworden. En hoe meer een grond onder hun ziel komt te liggen, dat mij al mijn zonden om de verdiensten van Christus uit louter genade vergeven zijn. En ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. De levensstrijd. Want tussen die lopers en de levenskroon ligt de loopbaan. En daar blijkt de duivel ook te zijn. En hij verzoekt door allerlei struikelblokken voor hun voeten te werpen in de hoop dat ze zullen vallen en nooit meer opstaan. En Gods kerk vreest bij tijden dat het hem lukken gaat ook. De levensvorst zegt, als goud zult gij uitkomen. En nu onze derde gedachte, de levenskroon van Smyrna. We lezen in Jacobus 1, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij eens beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere geven zal, beloofd heeft aan degenen die hem lief hebben. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Het woordje getrouw is een woord dat eigenlijk in de grondtaal nauw verbonden is aan het woordje geloof. Het wil eigenlijk zeggen, vasthouden, trouw blijven aan het geloof. Welk geloof? Mijn Heere en mijn God. En indien Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder en niet voor een ander. Dus gedurende de 10 dagen niet één knieval op de loopbaan voor de duivel. Daar is volk des Heeren. Hoeveel van de 10 dagen loopt u met Petrus bitter te wenen op de loopbaan, omdat de duivel het van u gewonnen heeft? Hoe kan de vorst des levens nu tot zijn kerk zeggen, zijt getrouw tot in de dood? Ja, soms denken ze wel dat ze dat kunnen, Petrus. Al zullen ze u allen verlaten, Heer, ik en niet. Wat zegt de Heer dan? Petrus, de duivel heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Net als bij Job. De duivel ook begeert, Heere, laat mij toe dat ik Job sift. Maar, zegt de Heere, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is het heilgeheim. Zijt getrouw. Dat kun je niet zelf. Dan komt Gods kerk achter. 1 brok ontrouw. De duivel die schuift bij Petrus een nietig dienstmeisje voor zijn voeten en daar ligt hij. Voeten. Maar de Heer heeft hem niet laten liggen op die loper. Als ik gevallen zal zijn, zo zal ik weder opstaan, zei de profeet. Want hij is er doorbij, gij zult van mij niet vergeten worden. Ik ben met u. En als de duivel die lopers laat struikelen, dan is er op de loopbaan, zegt de apostel in Hebreeën 12, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dus dit getrouw zijn kan alleen maar in en door hem. Die overwint, zegt hij in vers 11. En wat zei de apostel in Romeinen 8? In dit alles, op die loopbaan, zijn wij meer dan overwinnaars door hem. En als die apostel aan het einde van de loopbaan is gekomen, en hij dicht bij die doorgang en bij de kroon is, dan schrijft hij aan Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Hoor je het wonder? Die man is verwonderd dat hij het geloof onderweg niet verloren heeft. Man des duivels listen en zijn gedachten zijn mij niet onbekend, zegt Paulus. Ik heb het geloof behouden. Dat is voor Gods kerk een wonder, hoe verder je op die loopbaan komt. Een wonder, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Dat is allemaal door hem. En dan ze straks door de doorgang heen. En dan drukt hij de heerlijkheid van het eeuwige leven, waarvan zij hier soms de voorsmaken hebben geproefd, als een kroon op hun hoofd. Zie je er nog wel eens naar uit, volk des Heren. Is er nog een volk dat ogenblikken tijden heeft? En het zo een levend verlangen heeft om bij de Heren te zijn. Of vreest u daar ook al voor? Ik moet denken aan een brief die ik enkele weken geleden las van de oude dominee van Renen. Een brief, jongelui, uit 1927, bijna 100 jaar geleden. En die dominee was ziek en de dokter had tegen hem gezegd: je moet er maar op rekenen dat je snel sterven gaat. En toen schreef hij een brief aan zijn ziedevriend, ouderling Aad van Bochhoven uit Nieuw-Beierland. Weet u wat hij schrijft, geliefden? De dokter zegt dat ik ga sterven. Ik heb daar geen bezwaar tegen. En het heeft nog 8 jaar geduurd voordat die man stierf, maar dan wist hij toen niet meer zeggen, zou je het hem na kunnen zeggen. Ik heb er geen bezwaar tegen. om, zegt Van Renen, nu de strijd ten einde is, eeuwig te gaan triomferen door hem. Wat leven we dan arm, hè, volk des Heeren? Wat zoeken wij altijd de Heer en de hemel op aarde te krijgen? Wij willen de rust op de loopbaan. Maar de rust die overblijft ligt achter de loopbaan in het land bij de Heer. En nu ben ik wel de domste van al Gods kinderen, maar ik geloof dat ik er 10 jaar over gedaan heb in mijn leven om te leren dat het een strijd blijft totdat mijn koning de kroon op mijn hoofd drukken zal. Dat de hemel niet op de loopbaan komt, maar dat de loper in de hemel komt. Ach, zet u maar, dominee. Het is bij mij niet de strijd van buiten, maar van binnen. Niet met zozeer de duivel, maar mijn boze bestaan. En daarom ben ik altijd in vrees. Och, mijn lieve vrienden. Dat komt omdat u nog zo leeft uit het werkverbond. Maar in het genadeverbond is alles door hem. En als je dan struikelt op de loopbaan over je boze vlees, och, dan is het genadeverbond zo ruim, dat wij niet in onze zonde, in onze val moeten blijven liggen. Maar dat wij die overste leidsman en volleinde des geloofs te hulp mogen roepen. En hij zal ons weer oprapen. Och, zegt iemand, het zal een wonder zijn als hij mij nog weer opraapt, want ik ben zo vaak gevallen. Liefden, ik zou het een groter wonder vinden als hij u niet opraapt. Want dan is hij niet wie hij zegt dat hij is, voelt u. Bij jou zegt alle hemelklokken gaan luiden als ik door de doorgang kom. En toen hoorde ik eens een kind des Heren zeggen, bij mij zullen ze wel niet luiden, maar kom het toch ook. Werken der wet zijn dat. Nog iets willen wezen. Maar het genadeverbond, daar wordt Gods kerk zo heilig vrijmoedig. En gaat zeggen, het is niet te bevatten, maar alle hemelklokken gaan luiden als ik binnenkom. Niet tot mijn eer, maar tot eer van hem in wie ik meer dan overwinnaar heb. En ik heb er geen bezwaar tegen om hem te gaan ontmoeten. Eschine zegt in een van zijn preken, wie is de meest geoefende van Gods kinderen op die loopbaan? Hij zegt, dat is dat kind van God, dat ieder moment bereid is, gewillig is, om de loopbaan te verlaten en de kroon te ontvangen. Toetsen, volk des Heer. Die zegt, ik heb daar geen bezwaar tegen. Om altijd bij de Heer te zijn. Om nooit meer te hoeven strijden en te struikelen. Maar om eeuwig God volmaakt te gaan bedoelen. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Dat is een gelukkige volk, hè? Jongens. Kun je dat bevatten? Jij duwt de dood misschien weg. Soms flitst het door je heen. Soms word je er als het ware bij vastgezet. Ik moet sterven. Maar elke keer probeer je het weer van je af te doen. Maar er is dus een volk in deze wereld. Wie gaat er naar uitzien? Die duwt het niet weg. Maar die zeggen, och, wanneer komt die dag dat ik door die doorgang heen ga? Zou je daar niet bij willen horen? Zou je ook niet een plaatsje willen hebben op die lopen? Gemeente, daar kun je om niet opkomen. Dat is een genadewerk Gods. Val de Heere toch te voet. Als ik er nog op kom, dan kan u er toch allemaal op, geliefd. Alleen willen wij er wel op. Een volk des Heren, hef nu uw hoofden eens omhoog. Nog weinige stappen en dan bent u thuis. En hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn kroning, naar het eind van de krijg. Amen. Ach, Heere, wat zal dat toch wezen? Als wij de laatste stap zetten en eeuwig het strijdperk achter ons laten en komen in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Onbevattelijk is dat, Heere, maar ge hebt het uw kerk om Christus wil beloofd. En u zult niet feilen in uw trouw, nog uw verbond ooit schenden. Wij wel, maar u doet het niet, opdat u alle lof, alle dank, alle eer, alle aanbidding ontvangen zou tot in alle eeuwigheid. Ach, Heer, u mocht uw volk met deze zaken opnieuw weer werkzaam maken om te jagen naar de prijs, naar het wit der roeping Gods, waartoe gij ons gegrepen hebt, om te strijden zolang wij in dit leven zijn met de duivel, de wereld en de zonde, om niet langer te dralen op de loopbaan, maar om met de apostel te kunnen zeggen, ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En als wij er vreemdeling van zijn, ach Heere, zou u ons dan deel willen geven aan de eerste opstanding? Dat kan toch voor de grootste der zondaar. Op die loopbaan lopen kinderen, jongeren en ouderen. Dan hoeft er toch niemand te wanhopen. Ja, wel aan onszelf, maar niet aan u. O God, ontfermt u zich dan over dit volk. En verheerlijk uw naam, uw genade in de zaligheid van zondaren. Doe verzoening over al het zondige, bijzonder in het spreken. Wat kleeft daar in veel gebrek ons aan, neem het weg. Zegen het uwe. Mag uw woord meegaan het verdere van deze week in. Mag het tot overdenking, ja, tot bekering leiden. En hoor ons zo om Jezus wil, uit louter genade alleen. Amen. U vindt de slotzang in Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het achtste vers van Psalm 89. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.